Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op vele verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier. Ja, goeiedag en welkom bij de Cybersecurity Booster. Mijn naam is Bernold Nieuwesteeg en vandaag gaan we het hebben over welke vragen je als bestuurder nou moet stellen om enig gevoel te krijgen dat je het de technische kant van cybersecurity, bijvoorbeeld in het kader van de NIS 2 wetgeving, goed geregeld hebt. Dat is natuurlijk een belangrijk aspect. En dat ga ik ook doen met een zeer belangrijk expert op dit gebied, Jochen den Oude. Iemand die heel veel van dit soort gesprekken volgt tussen bestuurders en servicepartners, toeleveranciers. Van, hey, welke vraag moet je nou stellen? Nou, dat is een vraag die ik hem weer goed kan stellen. Allereerst even over NIS 2. Als je natuurlijk googelt van, wat moet ik als bestuurder doen? Dan zie je door de bomen het bos niet meer, kan ik me voorstellen. Je wordt ook bestookt door veel partijen die natuurlijk daar toch enigszins commercieel belang bij hebben. Dat is allemaal niet verkeerd. Maar dat levert natuurlijk niet de meest objectieve informatie op welke vraag je nou moet stellen. Om eigenlijk zo goed mogelijk deal te krijgen met je servicepartner om een optimaal niveau van cybersecurity te krijgen tegen optimale kosten. Daar gaan we natuurlijk ook over in het kader van NIS 2. Het doel van deze booster is om objectieve informatie te geven. Waarmee je eigenlijk de servicepartners die misschien wel hier te vinden staan in deze eerste Google zoektocht, om die eens goed van repliek te kunnen voorzien. Dus hou je vast, we gaan aan de slag. Dat onderwerp is natuurlijk steeds actueler geworden door de NIS 2 regelgeving, een richtlijn die nu omgezet wordt, ook in nationale wetgeving. Weliswaar met vertraging, maar die gaat natuurlijk komen. Waarin natuurlijk ook een fenomeen bestuurdersaansprakelijkheid staat. Waardoor zelfs ook bestuurders potentieel op de schopstoel zitten als het niet goed gaat. Waar staat dat nou? Hè? Dat je als bestuurder ook verantwoordelijk bent en ook onder nieuwe richtlijn de consequentie moet ondervinden van suboptimale cybersecurity. Nou, dat hangt er een beetje vanaf of je een essentiële of belangrijke entiteit bent. Nou, bekijk daarvoor bijvoorbeeld booster nummer 17, als je daar meer over wil weten. Maar als je bijvoorbeeld een essentiële entiteit bent, dan staat er in artikel 32 lid 5 sub A en sub B, dat je zelfs tijdelijk verboden kan worden door een toezichthouder bijvoorbeeld om leidinggevende functies uit te oefenen. Dus de consequenties van niet goed die cybersecurity op orde hebben zijn in het ultieme geval, natuurlijk in specifieke situaties, dat je geschorst wordt, even simpel gezegd. Dan is het natuurlijk belangrijk dat je dus die goede vragen weet te stellen om eigenlijk dat optimale niveau van cybersecurity, wat bij jouw organisatie wordt, ook als bijvoorbeeld toeleverancier aan zo'n bedrijf, die een organisatie die bijvoorbeeld een essentiële of belangrijke entiteit is, dat je de juiste vragen stelt. Nou, en daarvoor ga ik graag het gesprek aan met Jochen den Oude, expert op dit gebied. Ik kondig hem graag aan in de video. Maar niet voor ik nog eventjes een interactie heb gedeeld met jullie. Namelijk de vragen die je ook kan stellen als bestuurder. De vraag van de toezichthouder die wordt beantwoord. Als het goed is, zie je die interactie hieronder. En gaan wij nu het gesprek aan met Jochen den Oude. Ja, welkom bij het intermezzo interview van de Cybersecurity Booster met hier digitaal naast bij Jochen den Oude. Jochen is pentester en ethisch hacker en ook veelgevraagd spreker op het gebied van cybersecurity. En eerder was hij ook al te gast in de Cybersecurity Booster Talkshow. We zullen na dit interview ook even een linkje sturen naar de aflevering waar Jochen ook te gast was en zaken met betrekking tot phishing uitleggen. Jochen, welkom hier, digitaal naast mij, boven mij in dit geval. Misschien voor jullie als kijkers straks echt naast mij. Ja, wie ben jij eigenlijk en wat doe jij als je niet aan het werk bent, Jochen? Of ben jij altijd aan het werk?
Goeie vraag, hey, dankjewel. Wie ben ik, wat doe ik? Nou, je zei het al heel goed, ik ben pentester en ethisch hacker. Dat vind ik ontzettend leuk. Dat is een beetje ook wel, ook wel de hobby af en toe, moet ik zeggen. Ik vind het ook heel leuk om van die capture flags te spelen, weet je wel. Dat zijn van die spelletjes waarbij je dan een vlaggetje moet vinden in een leksysteem. Een klein beetje verkouden nog, merk ik. Maar wat doe ik daarnaast? Ik ben getrouwd, ik heb twee kinderen, ik woon in het oosten van het land. En ik doe eigenlijk allerlei dingen die andere mensen ook doen. Dus ik werk niet de hele dag, gelukkig. Nee.
Oké, dat is fijn. Dus je houdt ook nog tijd over om
Ja.
te contempleren en eigenlijk nog betere adviezen te geven op het gebied van cybersecurity.
Is wel heel af en toe, ja.
Ja, hartstikke goed. Hey, we gaan het vandaag hebben over NIS2, met name de kant van de bestuurders. Maar hoe, de hoofdvraag die ik jou wil stellen, en dat gaan we langzaam afpellen, is eigenlijk hoe je nou als bestuurder van, laten we zeggen, een MKB-onderneming. Nou, grip kan krijgen op de technische kant, hè, van de implementatie van NIS2, terwijl je misschien zelf niet, hè, een driedubbele graad technische informatica hebt gekregen. Veel bestuurders hebben natuurlijk er moeite mee om te weten welke cybersecurity producten of diensten ze inkopen. Dat hoor je wel eens. Herken jij dat, Jochen?
Ja, kijk, ik ben natuurlijk pentester. En een van de dingen die ik wel eens dan inderdaad hoor van goh, maar hoe weet je vanavond een goede pentest inkopen? Waar blijkt dat dan uit? En dat geldt natuurlijk voor alle andere producten ook, hè. Wanneer blijkt het dat het product wat je koopt of de dienst die je aanschaft, dat dat een goed product is? Ja, waar kijk je dan naar? Dat is gewoon een lastige. Dus ja, ik kom dat wel vaak tegen. Ja.
Ja,
Ja.
en jij spreekt ook veel met bestuurders van MKB-bedrijven. Hoe
Ja.
kijken die aan tegenover die nieuwe NIS2-wetgeving? Wat is een beetje jouw
Ja.
algemene gevoel bij hoe ze daar tegenaan kijken?
Nou, ik moet zeggen dat het is verschillend. De ene organisatie kijkt heel erg naar met, hé, daar moeten we iets mee. Andere organisaties die kijken er ook een beetje, nou, ik wil niet zeggen argwanend naar, maar ook een beetje dat idee van, we hebben ooit een AVG, kwam opeens voorbij, daar moesten we ook wat mee.
Algemeen verordening gegevensbescherming uit
Ja,
2018. Toen kregen we allemaal die
precies, die
mailtjes
privacywet.
van wil je nog op de e-maillijst staan?
Dat. En ik denk dat juist die mailtjes, die hebben er ook niet echt aan bijgedragen dat het nou echt heel erg lekker geadopteerd is, zeg maar. Dus je merkt dat sommige bedrijven ook wel een beetje kijken van oké, NIS2, NIS2. Ja, sommige kennen dat ook helemaal niet overigens. Die hebben geen idee wat het is. Dat is ook een beetje de bubbel misschien waar ik en anderen die in de cyber zitten ook wel een beetje in zitten. Dat we denken, oh, maar iedereen kent het. Iedereen weet wat er aankomt. Dus ze moeten er wat mee. Of misschien ook niet, hè, maar als je er iets mee moet, dan moet je er wat mee, dan weet je dat. Nou, juist de bedrijven die er iets mee moeten en waarvan je denkt van, nou, die weten het soms juist niet. Dus het is verschillend, laat ik het maar zo noemen. Het is verschillend, echt. Ja.
Ja, en wat moeten die bestuurders nou wat jou betreft gaan doen? Hè?
Nou, zich vooral laten inlezen. Of in ieder geval inlezen en laten informeren. Dus weten wat er aankomt. Wat betekent dit voor mijn organisatie? Wat moet ik daar nou precies mee?
Ja.
Net als met die AVG toen de tijd, ja, daar moesten we ook wat mee. Maar gold het nou, is nou die hele AVG op mij van toepassing? Zijn de onderdelen uit? Hoe moet ik het aanpakken? Nou, is met die NIS2 niet anders. Wat geldt voor mij? Wat moet ik eruit halen? Hoe ga ik het aanpakken? Welke partijen kunnen mij daarbij helpen? En ook gaan vergelijken tussen partijen bijvoorbeeld. Welke partij biedt wat aan? Wat is een track record bijvoorbeeld van een organisatie? Dat.
Oké, dus we hebben even twee stappen. Je moet eerst natuurlijk weten welke informatie nou op jou van toepassing is.
Precies.
Hoe weet je dat? Want ik kan me voorstellen dat als je natuurlijk nu NIS2 googelt, dan krijg je natuurlijk eerst. Nou ja, dan krijg je eerst heel veel gesponsorde links volgens mij.
Ja.
Hoe weet je nou welke informatie nou betrouwbaar is? En hoe
Ja.
kan je daar de juiste vragen over stellen om überhaupt te kijken welke partner kan überhaupt met mij nou eens zaken gaan doen op het gebied van dat NIS2?
Ja, dus dat is ook heel lastig, laat ik het maar zo zeggen. Ik heb daar niet per se een hapklare oplossing voor, of een antwoord voor. Ik weet dat er een NIS2-keurmerk is of aankomt, waarbij ook gekeken wordt van, nou ja, ben ik als organisatie goed bezig geweest, zo gezegd, hè? Dus heb ik NIS2 goed geïmplementeerd? Aan de andere kant kun je ook
En
gaan
dat is voor
kijken.
bedrijven, dus niet
Dat
voor
is precies.
servicepartners, toch? Even voor de
Nee, nee,
duidelijkheid. Daar gaan we
nee. Nee,
ook
dat is
trouwens
echt.
over NIS2 keurmerk. Je ziet hier Links bij mij onder in beeld samen digitaal veilig. Dat zijn een van de initiators van het NIS 2 keurmerk. Dus we gaan ook een andere booster echt helemaal ook wijden aan het NIS 2 keurmerk. Dus heel goed dat je het al even aanstipt, Jochem. Ga verder met je verhaal.
Oh nee, maar dat is zoiets zou er wellicht ook moeten zijn of komen of kunnen komen voor inderdaad partners die zeggen, joh, weet je, wij bieden een oplossing aan om met jou als organisatie NIS 2 te implementeren, of in ieder geval daarmee bezig te gaan. Mm-hmm. Het zou mooi zijn als er zo'n soort keurmerk ook zou komen. Aan de andere kant, ja, dat hebben we nu nog niet. Dus we moeten dan gaan kijken welke betrouwbare partners zijn er. Ik denk, of ik vind, dat je als organisatie dan ook moet gaan vergelijken. Welke organisatie kan mij erbij helpen om NIS ready te worden, zo gezegd? En wie kan mij daarbij ondersteunen? Welke organisatie is daar goed in? Wat hoor ik om mij heen? Welke partijen zijn er al bijvoorbeeld mee bezig geweest? Zijn er ook partijen mee bezig? Ga daar ook eens shoppen. Ik denk dat er heel veel partijen of heel veel bedrijven nog steeds, dat merk ik ook wel, erg op hun eigen eilandje leven. Liever niet willen dat ze de kennis delen, zou ik zeggen. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Dus ik denk dat het goed is om met elkaar in gesprek te blijven. Hoe heeft een andere organisatie het gedaan?
Ja, dus we gaan het gewoon eventjes doornemen. Ja. Dus even de tips van Jochem, wat je zou kunnen doen als bestuurder. Nou, als we eens even kijken bij je collega-organisaties. Welke service partners of welke partijen om NIS 2 de technische kant daarvan te helpen implementeren, hebben die nou uitgekozen en hoe tevreden misschien zijn ze er ook wel mee. Hè?
Precies.
Dat kan natuurlijk ook wel belangrijk zijn. Zijn er nog andere vragen? Stel dat jij een bestuurder zou zijn van een middelgrote MKB-organisatie in Brabant, mm-hmm. misschien een toeleverancier van ASML voor een aantal zaken. Je weet dat je aan NIS 2 wel moet gaan voldoen, of in ieder geval dat de ASML lastige vragen gaat stellen. Mm-hmm. Welke vragen kan jij dan stellen aan een partij die jou daarbij gaat helpen om die technische kant te implementeren?
Nou, zeker als je het over de technische kant hebt, dan zal het ook gaan over natuurlijk de beveiliging van bijvoorbeeld je productgegevens, de gegevens van je klanten, van je eigen medewerkers. Hoe verdedig je dat? Hoe bescherm je die gegevens? Nou, wat je dan vaak ziet is dat bijvoorbeeld een MSP zegt, nou, dat doen wij gewoon heel goed, punt. En dan denk je, dan moet ik dus vertrouwen op die MSP. En dat moet je ook, laat ik het opstellen, je moet je
MSP Want MSP, even Jochem, staat voor?
Managed Service Provider, dus eigenlijk ben je IT-partner, een IT-leverancier.
Ja. Ja.
En die IT-leverancier die zegt eigenlijk van, joh, luister, wij doen dat hartstikke goed, we hebben er jaren ervaring mee en we hebben daar, we slaan dat netjes, weet ik veel, hashed, dus versleuteld, zogezegd, encrypted, dus versleuteld, verslaan we die gegevens even op. Laten we even aannemen dat zo gebeurt.
Nou, dat is al wat concreter dan vertrouwen.
Dat wordt al concreet. Maar hoe goed is dat dan? Dat zou je dan kunnen, dat is een vraag die je kunt afstellen, een vraag die je zelf kunt stellen van, hoe is dat dan? Hoe goed is dat dan? Nou, dan zou je een onafhankelijke partij kunnen vragen, hey, kun je dat eens auditen? En dat kan je zeggen, nou, check dat gewoon eens. Dus ga gewoon eens kijken van, hey, welke encryptie wordt er bijvoorbeeld gebruikt? Of waar wordt het dan opgeslagen? Wie kan er dan bij die data bijvoorbeeld? En dat is natuurlijk gewoon een lijstje afvinken eigenlijk, dat zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant zou je kunnen kijken, we gaan het eens testen. We kunnen eens gaan kijken van, hey, kunnen we iemand, zoals een pentester, een ethisch hacker, iemand laten inbreken op die organisatie om te kijken, is dat ook echt goed beveiligd? En dat betekent niet dat je dan eigenlijk die IT service partner niet vertrouwt. Je wilt ze eigenlijk gewoon helpen en kijken van, hey, een onderzoek doen. Klopt eigenlijk datgene wat we gekocht hebben? Mm-hmm. En daar kun je natuurlijk gewoon die IT partner op de hoogte stellen van, luister, dat gaan we op deze manier doen. We willen graag dat gewoon gecontroleerd hebben, want we willen er zeker van zijn dat de technische kant die jullie verdedigen, dat gewoon goed is.
Ja, dus even samenvattend, je stelt een service partner een aantal technische vragen.
Ja.
Dus hoe heb je de data bijvoorbeeld versleuteld? En als stap 2, misschien moet je dan al wel wat verder zijn in gesprek, want ik kan me voorstellen dat je niet dat bij de longlist gaat doen van 50 service partners die je hebt. Die ga je niet allemaal pentesten natuurlijk.
Nee.
Zou je dan dat ook daadwerkelijk kunnen zeggen van, nou, oké, put your money where your mouth is en laat maar eens eventjes zien hoe sterk dat beveiligd is. Maar toch blijf ik even eerst hangen op die eerste fase van die eerste vragen die je stelt. Want je bent natuurlijk een bestuurder, je bent niet per se technisch onderlegd. Kunnen we nou nog eens even ingaan op die eerste fase? Welke vragen? Hè? Stel, je doet een uitvraag op LinkedIn. Noem maar even wat. Van welke service partner kan mij helpen met NIS 2? Nou, ik kan me voorstellen dat als je een CEO bent van een middelgroot bedrijf, dat er dan flink wat reacties op gaan komen. Je hebt 5 belletjes met 5 verschillende service partners.
Ja.
Welke vragen stel je nou als een service partner om van die 5 naar bij wijze van spreken 2 of 3 te gaan?
Hè? Ja. Ja, ik denk dat het nog steeds heel veel op gevoel gaat op dat moment. Je gaat toch kijken van welke partij past nou het beste bij mij. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ik weet dat er een aantal van die mooie lijsten ook te vinden zijn op internet. Ik zal ze ook met je delen. Misschien dat je die ergens kunt delen, denk ik.
Ja, zeker.
Met een set vragen die je kunt stellen. Nou, daarin, onder andere zit daarin het track record verhaal. Dus waaruit blijkt dat jij dit kunt, dat vooral.
Mm-hmm. Heeft iemand al eerder gedaan eigenlijk, hè?
Ja. Op dit gebied? Nou, ik denk dat dat een hele mooie is. Kijk, als je gaat kijken van, als je iemand op zijn blauwe oog moet geloven van hij kan het wel, ja, heel leuk, interessant, maar waaruit blijkt dat dan? Maar ook bijvoorbeeld welke normeringen hebben zij al bijvoorbeeld eerder uitgevoerd? Een ISO-normering bijvoorbeeld, 7001. Doen ze iets met de overheid, baseline informatiebeveiliging, overheden, doen ze daar al iets mee? Kennen ze dit soort termen? Vroeger had je zo'n mooie term en dan konden IT-leveranciers of in ieder geval partners die dan iets gingen doen, die konden gewoon roepen wat ze wilden. Hè? Dat was een beetje de jaren 90 gag, zeg maar, van if you can't convince them, just dazzle them with bullshit. Nou ja, dat is tegenwoordig niet meer helemaal het geval. Je merkt echt wel dat tegenwoordig de leidinggevende in de organisatie ook best wel weten wat ze zoeken, of in ieder geval weten welke mensen dat ze daar naar voren moeten schuiven om die de bullshit eigenlijk eruit te kunnen halen, in ieder geval de facts kunnen checken. Dus als CEO kun je inderdaad die aanvraag of die uitvraag op LinkedIn doen. En dan krijg je zeker 5, 6, misschien wel 10 belletjes op, hartstikke leuk. Of ga je 10 belletjes doen? Nou, interessant. Maar zorg ook dat je dan er de partners bij haalt, zeker als je in een grote organisatie bent. Zorg dat je overleg pleegt met je ISO, hè, dus met je Information Security Officer. Met iemand die in het beheer bijvoorbeeld zit. Dat je zegt van, hey, kennen we deze partij überhaupt? Of zien jullie hiaten in het verhaal van deze organisatie? Past deze organisatie bij ons? Probeer ook te sparren. Want ja, goed, uiteindelijk ben jij als manager of als directeur of als CEO verantwoordelijk voor je beslissing. Maar probeer wel zoveel mogelijk ook informatie los te weken en informatie in te winnen bij de partijen om je heen die je vertrouwt. Hè? Dus ja. De mensen die bij je werken, die al iets technisch in je organisatie doen, natuurlijk.
Ja, en eventueel kunnen dat ook partijen in de buren zijn, als het ware, die een soortgelijke situatie hebben meegemaakt. Dus het gaat er ook om als bestuurder om goed te vragen naar een track record. En naar bijvoorbeeld de buren erbij te betrekken. Maar ook als het te technisch wordt, de juiste technische kennis binnen en wellicht ook buiten de organisatie weer in te schakelen. Ja, ik krijg dan wel altijd een beetje het gevoel dat je een soort van, catch 22 hebt. Want dan krijg je weer dezelfde vraag met de technische kennis die je moet inschakelen om die technische kennis te beoordelen. Maar ja, op een gegeven moment dan.
Je moet ergens wel wat. Je moet
dan
wat.
Moet je ergens moet je een fiducie hebben natuurlijk.
Kijk, uiteindelijk ga je ergens een keuze maken. En hoop je dat je de juiste keuze gemaakt hebt. Zo simpel is het. Maar je blijft, dat is het ook te veel eraan, je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor die keus. Maar je probeert wel zelf die keus te maken.
Ja, misschien is het ook wel zo dat gewoon door dit gesprek en ook de lijst die jij zo nog gaat delen, zal zo na dit interview in de webinar ook verschijnen. Dat je in ieder geval al veel meer doet dan waar het je gewoon googelt en je klikt op het eerste linkje en zegt, nou doe mij maar deze dit implementatieplan. Hè? Dus het is natuurlijk niet perfect, maar ik denk door deze vragen die wij nu bespreken, hè, dan kan je wel al een stuk verder zijn en misschien al wat gefronste wenkbrauwen zien bij een leverancier waarvan je denkt van, oh, hier moet ik nu even op doorvragen, want kennelijk zijn ze deze vraag niet gewend. Noem maar even wat. Hè?
Doe maar een frisje, krijg je anders inderdaad. Hè? Want je kunt in reclame wel van, doe maar een frisje. Nee, je moet echt wel weten wat je wil. Kijk, als organisatie moet je, en ook als leidinggevende of als bestuurder, moet je wel enigszins weten, wat zijn nou onze belangrijkste assets en hoe gaan we die nou goed beschermen? En wat je eigenlijk zou kunnen vragen aan zo'n organisatie is, hoe gaan jullie dat nou precies doen? Leg me dat nou eens uit. En als ze dat niet goed uit kunnen leggen, of dat ze, nou ja, bij wijze van spreken bij bepaalde terminologie, al rode vlekken krijgen in hun nek, ja, misschien is dat niet de beste partij voor jou.
Misschien, Jochen, is dat ook wel een mooie, een mooie soort van criterium van als een partij jou als bestuurder, doe je dan maar iets minder technisch voor dan je misschien zelfs al wel bent.
Mm-hmm.
Het in Jip en Janneke taal kan uitleggen, in gewone mensentaal, van hoe gaan wij jou nou jouw belangrijkste data, je belangrijkste assets beschermen.
Ja.
Dan is dat misschien al wel een heel goed teken, want het is natuurlijk altijd makkelijk om te blijven hangen in je eigen technische terminologie, maar het vereist eigenlijk meer kennis wellicht wel van je hele systeem, als je het ook aan een niet-technisch iemand zou kunnen uitleggen.
Ja, maar dat is ook wel de bubbel, wat ik net zei. Hè? Die bubbel waar heel veel IT-partners die je kent in zitten en denken dat elke bestuurder dat wel begrijpt. Dus die sturen iemand naar voren toe en die zegt dan vervolgens, we willen dit en dat beschermen, hoe ga je dat doen? En dan komen er allemaal lastige termen, waardoor jij misschien als bestuurder denkt van, nou, ik ben waarschijnlijk hartstikke stom, want ik begrijp het niet, maar ik ga hier maar ja op zeggen. Want dit klinkt wel heel plausibel, want hè, ze kennen heel veel rare termen die ik niet ken. Nee, laat ze nou vooral uitleggen, zodat jij wel begrijpt wat je gaat kopen. Heel mooi voorbeeld, ik heb het laatst nog met iemand erover gehad. Die had ook zoiets van, ja, die kocht een product, betaalt daar, dat is echt gebeurd, betaalt al 3 jaar voor een product waarvan die eigenlijk niet weet of die het überhaupt nodig heeft. Maar het werd eigenlijk gewoon voorgesteld als, ja, dit heb je gewoon nodig. Dus ja, betaal er maar zoveel x euro voor per maand. En hij zat laatst met mij buiten. We zaten laatst, ik denk een half jaar geleden, zaten we buiten met elkaar. En hij zegt, ja, ik heb dit, ja, ik ga niet, hij had een product, ik ga niet, kan niet vertellen welk product het is, maar hij zegt, joh, dat product wat ik nou koop, heb ik dat nou nodig? En toen stelde ik de vraag, zeg maar, volgens mij heb je toch al een ander product wat precies hetzelfde doet.
Een beetje dubbel verzekerd was.
Nou ja, dat dus. Ja, dat dus. Maar dat klinkt dan heel mooi en dat gebeurt nog wel eens een keer. Ik zeg niet dat iedereen dat altijd gebeurt, maar het gebeurt nog eens een keer dat er producten worden verkocht waarvan je zou kunnen afvragen, heb ik dit überhaupt nodig? En waarom is dit eigenlijk verkocht?
Ja, en dan is het wel belangrijk als iemand dat jou kan uitleggen en dat je het 100% begrijpt. Dat is misschien toch dan wel de kern. Het kerninzicht van dit gesprek voor mij in ieder geval van vraag nou door als bestuurder totdat je het begrijpt.
Ja.
Totdat er geen enkele technische term meer over is die misschien jargon is.
Precies.
Als dat niet lukt met in het gesprek tussen jou en de servicepartner, ja, dan moet je er gewoon iemand bij zoeken. Het zij binnen je organisatie, het zij bij je organisatie, die vertaalslag verder helpt maken. Ja, want het is natuurlijk ook in de juridische wereld zo. Hè? Dan krijg je een advocaat, die komt ook met allerlei termen om de hoek. Ja, maar uiteindelijk gaat het gewoon over vrij simpele dingen. Van, je hebt iets verkeerd gedaan, ik wil schadevergoeding. Hè? Dus alleen dat soms in jargon wordt dat ook veel complexer dan het misschien lijkt. Hè?
Ja, maar weet je, kijk, dat is ook een beetje de crux bij MKB-land. Als MKB-bestuurder ben je vaak al, heb je zoveel verschillende petten op. En je bent niet alleen maar de CEO, maar je bent ook misschien wel de manager van een bepaalde afdeling. En je moet ook een beslissing maken over financiën. En oh ja, IT komt er nog even bij.
Ja, precies.
En hoe groter je organisatie wordt, hoe meer petjes jij kunt afzetten en petjes je kunt verdelen onder andere mensen. En kunt zeggen, joh, weet je, je bent onze security officer, regel jij dit even? Regel jij dit eventjes, maar wil jij deze verantwoordelijkheid op je nemen? En informeer
mij gewoon over. Mij dan weer uit.
Precies. Ja, leg mij dat in gewoon in mijn begrijpelijke taal dit uit inderdaad. En je merkt dat de MKB'er, ja, die vindt dit best lastig. En op mezelf betrekkend, doe maar een pentestje. Heb ik ook wel eens gekregen. Dus ja, doe maar een frisje, wat ik net zei, weet je, dat effect.
Ja.
Maar wat
dus
wil je
jij
dan?
Bent zelf ook wel eens zo'n leverancier geweest, zeg maar, van pentesten, als het ware, dat iemand zegt, nou, doe maar iets, eigenlijk zonder
maar,
over te vragen wat hij nou precies wil.
Ja, maar dat komt er vanuit een aandeelhouders overleg. En dan roept een van die aandeelhouders, hey, is jullie software wel eens getest? Of is jullie netwerk wel eens eerder getest? En denk ik, zo'n directeur die denkt, ja, verrek, dat heb ik helemaal nog nooit gedaan. Nou moeten we maar eens een pentest gaan uitlaten. Die denkt, die Jochen komt langs, die gaat balpennen testen. Nou, dat valt er eigenlijk mee. Maar dat vind ik ook leuk, nee. Maar dan krijg je dat soort dingen. Dus word ik gebeld, ik heb een pentest nodig. Nou, dat gebeurt met die NIS2 zo meteen ook. Heb je niet even NIS2 voor mij? Weet je wel, giet er een frameworkje overheen, een sausje overheen. Dat was met AVG ook zo. Ja, kunnen we niet gewoon even, kun je niet gewoon een paar documentjes in elkaar draaien en dan hebben we het op de plank liggen? Ja, nee, in papier kun je heel veel snel doen, zeg maar. Hè. Word is gewillig met zoeken en vervangen. Maar is je organisatie zich bewust? Ik denk het niet. Handelt de organisatie dan ook naar een bepaalde richtlijn of bepaalde wetgeving of een bepaalde normering? Nee, dus je moet daar wel meer nog voor doen. Dus je moet doorvragen. Ja. Wat wil je? En waarom wil je dat? Hoe ga je dit uitvoeren? Welke stakeholders zijn er? Dat is van belang.
Ja, dus je moet echt wel even iets iets meer beslagen ten ijs kopen dan simpelweg een vraag van een aandeelhouder doorzetten.
Ja, dat. Maar ik denk ook dat daar de verantwoordelijkheid ook wel ligt bij degene die belooft een NIS 2 te implementeren, als je het zo mag zeggen. Ja. Of in ieder geval een deel bescherming daarvoor aan te kunnen bieden. Of een stuk beleid daarvoor wil schrijven. Dat je kunt uitleggen waarom dat je dat nodig hebt. En, ja. En niet alleen maar zegt van, ja, dit lijkt me gewoon goed.
Ja, precies, Jorgen. Dus die twee werelden moeten eigenlijk naar elkaar toe komen. Hè? De bestuurder zou, hè, daar zijn we natuurlijk nu al mee bezig. En andere edities van Cybersecurity Boost, die gaan ook in op het strategisch inzicht rondom NIS 2. Maar en de essentiële basis. We hebben het nu natuurlijk erg over het handelingsperspectief van wat kan je nou morgen doen? Hè? Welke vragen moet je nou stellen aan een leverancier? Tegelijkertijd ook een mooie oproep van Jochen, dus ook als we leveranciers kijken. Hey, zet ook die stap richting die bestuurder. Blijf niet alleen hangen in het technische jargon. En kijk ook wat zo'n bestuurder nou precies nodig heeft. Dat is eigenlijk toch ook jouw oproep, toch, Jochen?
Als ik ja, want het is heerlijk comfortabel als IT-nerds onderling, zeg maar, van elkaar van lekker te nerden. Maar je gaat zo'n, zeker met een MKB'er, je gaat het verliezen wat dat betreft. Want die zegt op de deur, ja, ik begrijp je niet. En ik begrijp een andere partij wel. Dan ga ik daar naartoe.
Iemand en uiteindelijk is het voor de business ook beter. Want als jij dat begrijpelijk kan uitleggen en een ander kan dat niet, dan heb je natuurlijk wel een voorsprong ook als leverancier.
Ja.
Ja.
Nou, een van de dingen denk ik. Oh, sorry, zeg maar.
Nee, ga verder.
Een van de dingen die ik denk ik ook wil meegeven, zeker als je IT-leverancier bent, is dat je laat zien wat je gedaan hebt, bijvoorbeeld, met die NIS 2. Wat zo'n bestuurder heel graag wil, is dat er uiteindelijk, en dat vraagt ook niet eens tegen, wat doe je er nou precies aan? Wat heb je eraan gedaan? Ik bedoel, als er iets misgaat, willen we ook graag weten waar het misging. Maar ze willen ook weten, of men wil ook weten, wat gaat er dan? Of wat heb je eraan gedaan als het misgegaan is? Dus stel je voor, je spreekt af om een bepaald systeem te implementeren, of je spreekt af om een bepaald deel te gaan beschermen in je organisatie. Hoe doe je dat dan? Waaruit blijkt dat dit werkt voor deze organisatie? Dus ja, noem het een rapport, noem het een verslag, maar laat zien dat je dit gedaan hebt. Ik denk ook wel eens een beetje als indekken misschien, zou je kunnen zeggen, dat kan. Maar voor een bestuurder is het van belang dat die weet, hey, we hebben dit inderdaad gedaan. Vink je dat. Die wil gewoon dat af kunnen vinken, af kunnen strepen.
Helder. Jochen, ik heb nog een laatste vraag voor jou. Een vraag die ik eigenlijk elke expert stel. Namelijk of jij nog een eigen cybersecurity tip hebt voor de kijkers van deze cybersecurity booster.
Dat is wel een algemene tip.
Ja.
Doe je soms wel. Nee.
Dit is echt, we hebben nog geen enkele. Dat is wel interessant. We hebben nu, wat is het? Dit is misschien volgens mij de 32e editie. We hebben nog geen enkele tip gehad die hetzelfde is geweest. Dus we kunnen een heel boek gaan schrijven van alle cybersecurity tips van de experts.
Zonder gek. Ik denk dat je dat moet gaan doen, want het werkt echt. Een goede tip, joh, ik heb er zoveel. Ik zei voor het grap net al, doe je updates, maar dat is natuurlijk gewoon... Dat is
die
gewoon
is misschien al een keer genoemd. Nou, ja, het grappige precies. Is dus dat de meest basic tips, die worden dan niet genoemd. Mensen willen toch een originele tip geven. Dus,
Ja, ik zit echt te denken, ja, wat roep ik eigenlijk altijd? Nou, jeetje, wat heb ik laatst al meegemaakt? Ja, 2-factor-authenticatie is natuurlijk waanzinnig belangrijk. Zorg dat je, maak eens wachtzinnetjes in plaats van wachtwoorden. Oké, je hebt je schrik al een keer gehad. Ik zit even te denken wat...
Wat is een wachtzin even voor de...
Ja. Nou, waar we nog steeds veel te... Nou, even als voorbeeld. Wat ik veel te vaak tegenkom, dat zijn woorden als wachtwoord. De welkom 01, zeg maar. Herfst 2023. Nou, dat zijn vreselijke wachtwoorden. Dat zijn gewoon woordjes uit het woordenboek. En die vullen wel eens aan met een 1 of een 2 of een 3 en uitopteken. En dan denken we, oh, wij doen het heel goed. Nou, laat ik hem andersom doen. Voor heel veel mensen... die denken dat ICT beschermd wordt door ICT'ers. Dat is natuurlijk ook voor een groot deel, maar die beseffen niet dat zij zelf daar ook aan mee kunnen werken. Dus dat betekent dat je een lastig te kraken wachtwoord moet gaan gebruiken. En de grootste tip die ik daar heb, zeker als je gewoon inlogt op je Windows-computer, want dan kan je nog niet bij je password manager, dat is een andere tip.
Ja.
Dan moet je een wachtwoord gaan gebruiken. Dat zegt Windows, dan voel je wachtwoord in. En denk je, ja, wachtwoord. Nou, dan maken we de herfst 2023 van. Nou, doe dat nou niet. Zorg er nou voor dat je dan een wachtzin gaat gebruiken. Dus bijvoorbeeld 4-5 gekke woorden achter elkaar. Ik roep altijd, dat is iets meer dan 4 woorden, maar ik eet graag rode appeltjes. Nou, dat is een rare zin, stelt niks voor. maar met een spatie erin. En je maakt van die twee E's van eten, maak je twee drieën. Dan maak je daar een behoorlijk sterke combinatie van tekens van. Dat is de ene kant, de ene tip. Dus maak in plaats van wachtwoorden, wachtzinnen.
Zouden we dan niet ook, Johan, even een petitie moeten gaan opstellen richting Windows en Apple, dat zij dat wachtwoord veranderen in wachtzin eigenlijk?
Ja, ik vind dat een heel goed idee, maar dat is ook misschien wel waar onze IT-beheerders, onze IT-leveranciers ook nog steeds wel een ommezwaai in moeten maken. Dat is de password policy in je Microsoft Active Directory. Of hè, daar ga ik even uit dat iedereen dat heeft tegenwoordig, zijn Active Directory. Of in ieder geval een wachtwoordbeleid heeft ergens. En dan staat in het wachtwoordbeleid, je moet minimaal 8 tekens hebben. Ja, dan is welkom 01, die past daar heel goed in, zeg maar. Ja, welkom 01. Dus ja, mensen gaan dat gebruiken. Maak daar, dwing het nou af, hoe lastig het misschien ook is. Je krijgt discussie op de werkvloer. Uiteindelijk is het voor de better, zeg maar. Want je zorgt ervoor dat mensen gewoon creatiever om moeten gaan met hun woordkeuze, wachtwoordkeuze, wachtzinkeuze. En als je dan uitlegt, joh, het hoeft dan niet zo moeilijk te zijn. Je kunt gewoon een mooi zinnetje maken om in Windows binnen te komen. Gaat werken, weet ik zeker.
Nou, mooi, Jochen. Dan hebben we toch weer een dubbele tip. Hè? Eén voor de gebruiker en één voor de, laten we zeggen, systeembeheerder. Jochen, yes. Den Oude, ethisch hacker en veel gevraagd spreker op het gebied van cybersecurity. Heel veel dank voor jouw toelichting. En wij gaan weer terug naar de booster. Ja, dat was het interview met Jochen den Oude. Heel interessant. En nog interessanter dat ik ook nog eventjes de vragen kan delen die jij als bestuurder of adviseur van een bestuurder of als anderszins kan stellen aan toeleveranciers. Hartstikke goed. Nog even de recap. Nou, NIS 2 vergroot dus de verantwoordelijkheden voor de bestuurders. Des te belangrijker om de juiste vragen aan de bestuurders te stellen. Ja, en Jochen den Oude die geeft diverse tips, onder andere over de wachtzinnen. Daar verwacht ik wel dat je als kijker van deze boostersessie ook even de petitie gaat tekenen voor de wachtzinnen. Met name bij fasen waarin je nog geen wachtwoordmanager kan gebruiken, zoals het inloggen op je PC. Belangrijker om nog eens even goed na te gaan of jij nou begrijpt wat zo'n toeleverancier doet, of dat je iemand erbij kan betrekken die dat heel goed checkt. Wil je meer weten over NIS 2, over andere cybersecurity onderwerpen vind je deze booster sessies leuk? Kijk dan op cybersecuritybooster.nl. Daar hebben we nog veel meer booster sessies die ook als podcast beschikbaar zijn. Ik wens je nog een hele fijne dag en tot de volgende.